Ik zou hier eigenlijk niet staan, maar 2 weken geleden kreeg ik een mailtje van een van onze oudsten, Albert, geweldige man. Hij zei van, hey Filemon, ik moet een kind bij ons opdragen, zou je kunnen invallen? En toen zei ik, natuurlijk, geweldig. En nou, daarom sta ik hier nu dus. En ik geloof dat God een bijzonder woord voor nu vanochtend heeft. Voordat ik daarmee wil beginnen, toen ik binnenkwam werd ik ergens bij bepaald voor jullie drie daar. Ik geloof dat God jullie ziet. En we zongen dat lied, God maakt vrij. Weet je, waar je ook mee worstelt, God maakt je vrij. En hij wil door jullie vrijheid heen, wil hij jullie generatie, jullie klasgenoten, of je werkt op school, ik weet niet wat het is. Maar God wil anderen door jou heen inspireren. Jezus maakt je vrij, ga met hem aan de slag en hij gaat iets bijzonders doen met jullie op school. Bij dit echtpaar, bij u werd ik ook bepaald. En ik doe dit normaal nooit hoor. Dus voor mij ook. Maar ik wil toch aan God gehoorzaam zijn als hij aan mijn hart klopt. U bent allereerst, u bent een echtpaar volgens mij. Hè? Wat bent u een prachtig echtpaar allereerst. U ziet er prachtig uit. Maar ik geloof echt dat God u heeft gezien. Uw leven heeft gezien. Wat u heeft meegemaakt. Ook de pijn. Maar dat God zo graag wil dat u dat mooie, dat bijzondere wat hij in uw leven heeft gelegd, dat u dat gaat delen. Met de volgende generaties in deze gemeente. Dat u het gaat doorgeven. Datgene wat God u heeft gegeven. Die rijkdom dat u dat gaat doorgeven. En dat is een beetje in het verlengde ook. Datgene wat ik nu over u uitspreek. Voor het onderwerp van vanochtend. Dat is generaties. En dit heeft al zo lang mijn hart. Ik zal eerst even mijn achtergrond vertellen. Daardoor duurt het nog iets langer. Want het duurt eventjes. Want het is een bijzonder onderwerp. En ook een complex onderwerp generaties. Maar ik kom vanuit een gezin. En ik ben opgevoed door een prachtige christelijke moeder. Maar mijn vader was geen christen. En die heeft mijn moeder verlaten voor mijn geboorte. En toen ik geboren werd, toen heeft hij afstand van mij gedaan. Hij wilde niet toegeven dat ik zijn zoon was. Hij heeft zelfs een advocaat in de hand genomen van, hij is mijn zoon niet. Ik lijk sprekend op hem. Mijn vader is nu 16 jaar overleden. Maar iedereen die mij ziet, die zegt Roli. Zo noemden ze hem. En ik ben een spitting image van hem. Maar hij had zoiets van, nee, ik wil hem ontkennen. Ik begon dus, eigenlijk werd ik geboren in een stukje afwijzing vanuit mijn vader. En ik heb altijd, vooral in mijn puberteit, gezocht naar Jezus, maar naar een echte vader en naar het vaderhart van God, maar ook naar voorbeelden. En ik ben heel veel jaren ben ik eenzaam geweest, terwijl ik als geboren ben boven een kerk, maar ik ben heel veel jaren eenzaam geweest, ook toen wij oudsten in onze gemeente waren, omdat we zo weinig voorbeelden hadden, generationele voorbeelden, mannen en vrouwen Gods, die ons onder hun vleugelen namen. En er waren wel een paar. Er waren er echt wel een paar, godzijdank. Maar het was zo mijn roep. En dit onderwerp, generaties, heeft zo mijn hart. Maar ik geloof nog veel meer Gods hart. Ik wil allereerst met u gaan lezen Richteren 2 vers 10. Daar staat het volgende. Jozua was iemand die God volgde. Er was iets bijzonders aan de hand in Israël. En uiteindelijk overleed hij. En daar beginnen we. Het gaat hier over zijn verwijs naar Jozua. Toen ook zijn levensgenoten met hun voorouders waren verenigd, kwam er een volgende generatie die niet vertrouwd was met de Heer en wat hij voor Israël had gedaan. God had prachtige dingen gedaan en God had het volk Israël gezegend, maar op dat moment kwam er een generatie die God niet kende. Die niet wist wat voor prachtige, mooie, geweldige dingen God had gedaan. En dat was toen in Israël, maar ik geloof dat we daar nu als Nederland ook zijn. Heet u, Nederland was een christelijk land. Maar als je nu kijkt, zijn we geen christelijk land meer. Als je ook kijkt in de media bijvoorbeeld, als je zegt dat je christen bent, word je soms gewoon belachelijk gemaakt en uitgelachen voor de normen en waarden vanuit christengeloof. Bij Pauw en Witteman was de heer Van der Staaij. Die sprak over die reclames over vreemdgaan. Je hebt daar speciale bureaus tegenwoordig voor als je goed wil vreemdgaan blijkbaar. En hij vond dat belachelijk dat het kon. Dus hij ging bij Pauw en Witteman zitten. En hij werd daar gewoon uitgelachen en belachelijk gemaakt. Heet u, onze maatschappij is niet christelijk meer. Ook als ik kijk naar christenen en soms gesprekken heb met christenen, ook met jongeren, maar ook met ouderen, zien ook niet meer alle christenen de Bijbel als de absolute waarheid. Het woord door God gegeven. En
De EO heeft een onderzoek gedaan naar Leef je geloof. En daaruit kwam, ik ga daar nog een aantal cijfers uit gebruiken vanochtend. Maar 13% van de Nederlanders, en dat zijn niet allemaal kerkgangers of regelmatige kerkgangers, ziet Jezus of de Bijbel maar als richtlijn. 13% van de Nederlanders maar. Steeds minder mensen gaan naar gemeentes. Nederland is geen christelijk land meer. Ik las in het Reformatorisch Blad het volgende. Nederland is geen christelijk land meer. De jongste cijfers geven aan dat nog niet 1/3 van de bevolking, ongeveer 5,5 miljoen, zich als kerklid beschouwt. Ongeveer de helft van hen gaat nog regelmatig naar de kerk. De ontkerkelijking gaat met een snelheid die zelf niet was voorzien door Jos Becker. Jos Becker is een man die jarenlang al onderzoek doet naar ontkerkelijking in Nederland. En dat deed hij voor het Sociaal en Cultureel Planbureau. En die Jos Becker vraagt zich af of de kerken blijven wegsmelten of dat de bodem eindelijk is bereikt. En de cijfers laten wat dat betreft een somber beeld zien. In 1970 was nog ruim 60% van de Nederlanders lid van een kerk. En in 2010 was dat tot 30% gehalveerd. De gemiddelde daling was ongeveer 0,7% per jaar. En Becker ziet geen aanwijzingen voor een buigpunt dat dit gaat veranderen. En statistici denken dat het ledental van kerken zal blijven afnemen. Nederland is geen christelijk land meer. Maar weet u, we dienen een God van hoop. We dienen een God van verandering. En daarom wil ik vanochtend ook met u spreken over dit onderwerp. Als je gaat kijken naar dat stukje over God vertellen. En God doorgeven wat hij heeft gedaan en wie hij is. Is dat allereerst niet de verantwoordelijkheid van de kerk. Maar die verantwoordelijkheid ligt allereerst bij ons als ouders. En misschien ben je niet gezegend, want niet iedereen is helaas ouder. Daar liggen ook heel wat pijnpunten, geloof ik, bij mensen. Bij ons lag dat ook, want wij hebben ook ons eerste kind hebben wij verloren. Maar weet u, geloofsoverdracht ligt als eerste bij de ouders en bij het gezin. En ik weet dat we daar allemaal als ouders mee worstelen. Maar het is wel onze taak om God te laten zien aan onze kinderen. Om over hem te vertellen en wat hij in ons leven heeft gedaan. Ouders vormen voor 1 op de 3 christenen en niet-christenen het belangrijkste rolmodel als het gaat om hoe ze in het leven staan. En de eigen partner en de kinderen zijn ook vaak een inspiratiebron, maar wij als ouders zijn het belangrijkste voorbeeld. Onze rol is dus groot. Wij zijn onze kinderen hun vangnet en hun fundament. En wij mogen onze kinderen leren dat Jezus hun vangnet en fundament is. Hoe wij leven, de woorden die we zeggen en ons gedrag zijn heel belangrijk. Onze acties spreken luider dan woorden. En als we zeggen dat we van ze houden als Jezus, maar geen tijd voor ze maken, spreek dat. Als we zeggen ik hou van Jezus, maar niet zijn voorbeeld volgen, dan spreek dat. Als wij ze over de Heilige Geest vertellen, maar als onze kinderen niet de vruchten van de Geest in ons zien, dan spreek dat. Uit dat onderzoek van de EO Leef je geloof kwam ook dat de vruchten van de Geest uit Galaten 5 vers 22, zoals zelfbeheersing, geduld, liefde, en nog een aantal van die, ja, ik weet ze even niet uit mijn hoofd, ik heb zoveel info voor u. Geen zachtmoedigheid, geen vriendelijkheid aan ze laten. Uit het onderzoek kwam dat wij als christenen daarin niet verschillen van de wereld. Wij zijn niet anders. Als je kijkt naar die percentages, zijn we precies eigenlijk hetzelfde. En ik geloof niet dat het zo hoort te zijn. En door dit onderzoek mogen we ons best aangesproken voelen. En wat dat betreft geloof ik dat God ons oproept om daarin te veranderen. Wij horen het verschil te maken en wij horen anders te zijn. Wij zijn zoutend zout en lichtend licht. En je kan niet perfect zijn natuurlijk. Dat zijn we geen van allen, daarom dienen we Jezus. Maar laten we soms minder praten en veel meer laten zien van Jezus en ons bewust zijn als ouders en als iedere christen natuurlijk. En laten we ons hele leven, laten we daarin luid het evangelie laten klinken. Net als die boze box. Ik weet niet of iemand die thuis heeft met dat prachtige geluid. Zo mogen wij Jezus laten horen in mensen hun leven. Gewoon zo hard dat je lekker die bas aanzet op boom. Jezus. Weet u, we hebben heel veel invloed op jonge gelovigen. We hebben meer invloed op jonge gelovigen dan we denken. En dat is positief en negatief. We beïnvloeden jongeren positief als ze ons geloof zien. En vooral als we God vertrouwen in moeilijke tijden. Als we dat doen, dan laten we ons geloof heel positief zien. Maar dat laten we ook zien door ons heilig leven, door integriteit, een leven van aanbidding en een gebalanceerd leven. Al deze dingen, hoe wij leven, hebben impact op ze. Maar negatief ook. En ik wil u vragen, als je een ouder bent, denk hierover na. Paulus zegt ook, niemand leeft voor zichzelf en sterft voor zichzelf. Alles wat je doet, beïnvloedt iemand. Stefanus zegt in Handelingen 7 vers 51, zegt hij, zoals jullie voorouders doen, zo doen jullie dat ook. En hier ging het over dat ze niet luisterden en zich verzetten tegen de Heilige Geest. In Ezechiël 20 vers 24 staat er ook iets van de Bijbel waar een generatie, de volgende generatie, negatief beïnvloedt. Daar staat, hun ogen waren op de afgoden van hun ouders gericht. En een afgod is eigenlijk alles wat op de eerste plek komt voor God. En dat kan zijn macht, je werk, tv, druk zijn. Dat kan ook een enorme afgod zijn. Ik ben druk, 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 want dat is zo. Ja, daar hou je identiteit uit. Je smartphone, tablets, maar ook je bediening. Dienen in een gemeente kan ook je afgod zijn. En daarbij dacht ik aan zo'n sproeier. Want ik geloof dat we vaak denken van, oké, maar als we in een kerk dienen, dan is het goed. Maar het is allereerst onze partner, is de eerste plaats. Daarna komen onze kinderen, daarna de gemeente en daarna werk. Maar die volgorde is wel heel belangrijk. Dat we eerst God, dan onze partner, dan kinderen. Het is zo belangrijk dat we die prioriteiten echt voor onszelf in acht nemen. Dat God op die eerste plek staat. En als je dan denkt aan zo'n sproeier, dat zie je wel eens bij mensen die heel veel in een kerk dienen. Dat iedereen in de kerk bloeit en dat besproeien ze. En dat is daar allemaal mooi groen. Maar dat rondje eromheen, het gezin, dat droogt uit. En ik geloof niet dat dat Gods bedoeling is. God is degene die de eerste plek verdient. Het is belangrijk dat we als ouders ons geloof doorgeven. En ik geloof dat de rol van ons als vader daarin heel belangrijk is. In Efeze 6 staat dat we als vaders onze kinderen niet verbitterd moeten laten raken, maar dat we ze moeten opvoeden en mogen terechtwijzen met God. Laten we als vaders daarin voorgaan. En als je een kinder hebt als vader, ga erin voor. Lees Bijbel met ze. Bid met ze. Koop christelijke boeken voor ze die geschikt zijn voor hun leeftijd. Maar inspireer je kinderen en geef dat geloof door. En vertel ook gewoon de moeilijke dingen die je met God hebt meegemaakt. En laat zien hoe Hij je daaruit heeft gered. Mannen en vrouwen mogen daarin het geloof doorgeven aan onze kinderen. En naast aardse ouders zijn we dus ook geestelijke ouders van onze kinderen. Wij zijn als eerste verantwoordelijk en daarnaast vult de gemeente ons aan. En ik geloof wat dat betreft dat we mogen kijken naar Psalm 145 vers 4. Van generatie op generatie mogen we God doorgeven. Zijn grote daden. Laten we dat doen als oudere generatie. Laten we geestelijke ouders zijn die God uitdelen, die zijn grote daden laten zien. Het is indrukwekkend wat God in ons leven doet. Laten we dat ook doorgeven aan onze kinderen. Ik geloof ook dat als je geestelijke ouders bent voor je kinderen, dat je uiteindelijk ook een voorbeeld wordt voor andere jongeren in de gemeente. En ik wil wat dat betreft nu ook gaan naar het stukje, het is niet alleen voor aardse ouders, gewoon natuurlijke ouders weggelegd, geestelijke ouders, maar het is voor iedereen. Het is voor iedereen en ik geloof dat het zo belangrijk, en ik hoop ook dat we dat gaan doen als gemeente, dat er veel geestelijke vaders en moeders zijn in een gemeente. Het is niet alleen voor getrouwde mensen, maar of je single bent, gescheiden, weduwe, weduwnaar, maakt niet uit wie je bent. Strek je uit naar het geestelijk vaderschap. Geef het geloof door aan de volgende generatie. En onze houding daarbij is heel belangrijk. In 1 Korinthe 11 vers 1 staat het volgende. En ik hoop dat Battle hierom bekend gaat staan. Dat iedere generatie deze tekst mee gaat nemen. In 1 Korinthe 11 vers 1 staat het. Heb je hem? Daar staat het volgende. Paulus zegt daar, volg mij zoals ik Christus navolg. Dat mag onze houding zijn naar de jongeren om ons heen. Volg mij, zoals ik Christus navolg. En is de houding daarbij is heel belangrijk. Dat staat in het vers ervoor, in 1 Korinthe 10, vers 33. Paulus zegt daar, ik wil iedereen ter wille zijn in welk opzicht dan ook. Ik zoek niet mijn eigen voordeel, maar dat van alle anderen opdat ze worden gered. En dit gaat eigenlijk over mensen buiten de gemeente, maar ik geloof dat dit zo belangrijk is voor in de gemeente. Dat we het belang van de jongeren gaan zoeken. Ik had pas een gesprek met Hans Derks, een oudere man in onze gemeente, en hij zei, Phil, ik zit hier niet voor mezelf in de gemeente, ik zit hier voor anderen. Ik zit hier om Jezus door te geven aan anderen. En dat mag onze houding zijn. Dat we Jezus gaan doorgeven. Jezus kennen gaat niet om ons, maar om degene die worden gered. Het gaat niet om mij, maar het gaat om degene die Jezus wil redden, helpen, bevrijden en genezen. En als we generationele gemeente zijn of worden, met geestelijke vaders en moeders, dan zullen we niet uitsterven. Dan geloof ik dat we er over 10 à 20 jaar nog zijn. Als we generationele gemeentes zijn. En het werkt net als een estafette. We horen dat stokje horen we door te geven. En bij estafette is het niet dat je rent en je geeft het door en klaar. Maar je loopt een stuk met elkaar mee. En zo mogen we als geestelijke vaders en moeders met die generaties meelopen. Je verdwijnt niet, maar we dienen samen. Generaties naast elkaar dienen Jezus. Gaan voor Jezus. En als je die stok doorgeeft als oudere generatie, dan betekent dat vaak ook dat je verder op die weg bent. Je bent vaak ook wat volwassener, meer. Je hebt een Engels woord daarvoor, seasoned. Maar je mag dat gaan doorgeven aan die volgende generatie. Ik hoop dat we het vaderhart van God als gemeentes gaan krijgen. Want als je kijkt in christelijk Nederland, zie je dat we dat niet altijd hebben. En dat we soms ook een boodschap hebben die niet aansluit bij de maatschappij en bij onze jongeren. Onze jongeren begrijpen ons taalgebruik soms ook niet eens meer. We zijn als evangelische en pinkstergemeente soms zo traditioneel geworden. En onze tradities zijn soms belangrijker geworden dan de boodschap. Ons vlaggen, onze expressie, onze muziek, onze stijlen. En ook onze jongere generatie spreekt het kerk zijn soms minder aan, omdat onze vormen zijn verouderd en we zijn niet meegegaan met de tijd. En misschien denkt u dan als ouder iemand als ik dit zeg, wat is er nou mis met de gezangen waarmee we zijn opgegroeid? Helemaal niets. Het is juist mooi als je af en toe ook een gezang in een zangdienst hebt. Maar laten we onze muziek en stijlen van nu gaan gebruiken. Laten we gaan kijken wat er nu klinkt, wat jongeren aanspreekt, zodat we ze zullen redden. Zodat zij voor Jezus mogen gaan. Weet u, we zouden blij moeten zijn als we jongeren zien dansen en springen voor God. Dan moeten we denken van wauw, gaaf, fantastisch. Kijk eens naar die jongeren. Ze zijn in het huis van God. Ze aanbidden hem. Ze dansen voor hem. Super. En het is misschien niet mijn muziekstijl, maar ik ben ervoor. En ik ondersteun het, omdat dit de wil van God is. God wil een verloren generatie redden. Hij wil zich ook aan de jongeren laten zien en ze hun eigen avonturen met hem geven. Al moet ik oordopjes dragen, ik steun het. Want dit is wat God wil. Weet u, onze boodschap verandert nooit. Maar de verpakking wel. Mevrouw en ik waren een aantal weken geleden waren wij uit eten. Toen zat ik op een toilet. Doe je soms heel veel inspiratie op. Maar daar zag ik een hele mooie uitspraak. Daar stond, degene die wint, is niet degene die het sterkst of slim is, het slimst is. Maar het is degene die meegaat met verandering. En ik geloof dat we dat als kerk ons mogen aannemen. En dat dat ons mag aanspreken en eigenlijk onze slogan mag gaan worden. Dat we gaan zien dat als we gaan veranderen, dat we zielen, mensen voor Jezus gaan winnen. Het is cruciaal dat we alles doen om de jongeren toe te rusten voor datgene wat God op een unieke manier in hun leven heeft gelegd. Dat kan zijn evangelisatie, sociale gerechtigheid, muziek, het bedrijfsleven, entertainment, een leerkracht, voor sport, op het kantoor werken, een ondernemer, een vuilnisman, een huisvrouw. Maakt niet uit wat, maar we moeten ze toerusten. Zodat ze Jezus gaan laten zien op de plek waar ze zijn. En we lopen dus een stuk met elkaar op. Dat is gemeente zijn. De gemeente hoort een huis te zijn met geestelijke vaders en moeders. Waar we continu op zoek zijn naar de volgend jong iemand met een roeping op zijn leven. Die we kunnen zegenen en discipelen. Als je ook kijkt naar Malachi, dan zie je daar iets heel moois in het laatste boek. Dat de harten van de vaders keren zich samen met de kinderen tot God en ze aanbidden God. En ik vind dat zo mooi om de Bijbel te lezen, om die verschillende generaties te zien. In Handelingen 2 vers 17 staat het ook. Daar zie je dat drie generaties ontvangen Gods geest samen. Ze ervaren de invloed van Gods heilige geest en ze werken samen in Gods koninkrijk. En zo hoort het nu ook te zijn. God is de God van alle generaties tegelijk. En het is zo belangrijk, en ik heb dat woord vaak genoemd, maar ik blijf het zeggen. Dat we naar die jongere generatie gaan kijken en ze aandacht gaan geven. Om de gemeente een plek te maken waar ze niet alleen de gemeente verdragen. Dat ze moeten volhouden tijdens een dienst. Maar dat de gemeente een plek is waar ze kunnen genieten. Mijn moeder is echt een bijzondere vrouw. Wij zijn in het geloof opgevoed en ze heeft nu kleinkinderen. En mijn nichtje neemt ze ook heel vaak mee. Ze gaat nu naar Edgar Holder in de Levende Steen. En ze heeft mijn nichtje van 12 daar naartoe meegenomen. En wat mijn nichtje van de Levende Steen zegt, het is gezellig. Die gemeente is gezellig. En ik hoop dat de jongeren hier in Bethel ook dat mogen gaan zeggen. De gemeente is gezellig. Het is warm, het is gaaf, het is cool, het is tof. Waarom moet de gemeente nou een plek zijn voor jongeren en waarom zou ik hierbij nou betrokken moeten zijn? Waarom moeten we aandacht hebben voor de jongere generaties? Allereerst omdat het Gods wil is. God is een God van verschillende generaties. Dat lees je ook door de hele Bijbel heen. Daarom staan er ook van die lange geslachtsregisters. Het gaat om die generaties. We moeten betrokken zijn bij die jonge generaties, omdat we de wereld nooit kunnen bereiken zonder die jongere generaties. We moeten aandacht voor ze hebben, omdat ze al onze moeite zijn, al ons werk, al onze energie zijn ze waard. Jongeren zijn bijzonder. Als je hier zit, jullie zijn bijzonder. Je bent geweldig. Je bent naar Gods evenbeeld gemaakt. Hij vindt je zo waardevol. We mogen aandacht geven aan die jongere generaties, omdat we ze anders zullen kwijtraken. En het is niet moeilijk om een jongere generatie kwijt te raken. Als je hier vanochtend zit en je bent ergens boven de 30, en je mag dat ook jonger natuurlijk doen, maar ik wil je vragen heel persoonlijk om een keus te maken vanochtend, om een geestelijke vader en moeder te zijn. Maak die keus op dit moment naar God toe. En er zijn ook heel veel voordelen bij als je geestelijke vaders en moeders in een gemeente wordt. Allereerst blijf je gemeente up-to-date. Je blijft bij de tijd. Tweede, je bereikt niet-christenen. Derde, je blijft bestaan. Je zult gewoon jarenlang nog meegaan. Vierde is, je groeit zelf ook. Want als je uitdeelt, moet je zelf ook groeien. En als vijfde punt, je zult groeien als gemeente. Je zult echt gaan groeien als gemeente, als alle individuen een keuze maken om een geestelijke vader en moeder te worden. Je zult groeien in aantallen, in geloof, in eenheid, op allerlei vlakken. Als je dan denkt aan een geestelijke vader en moeder, hoe werkt dat nu praktisch? Want hoe doe ik dat nou? Ik wil je daar een aantal punten voor meegeven. Het eerste wat belangrijk is, als je geestelijke vader en moeder wil zijn, als je daarna wilt uitstrekken, is toon interesse. Heel simpel, maar toon interesse. Als zometeen de dienst is afgelopen, loop naar een jonger iemand en vraag aan diegene, hey, hoe is het met je? Wat voor school doe je? Werk je? Wat zijn je hobby's? Enzovoort, enzovoort. Maar wat ook een hele mooie vraag is, als je een aantal keren met die jongeren hebt gepraat, vraag ook hoe het geestelijk met hem is of met haar is. Stel die vraag. Dat geeft zo'n mooie inhoud aan gesprekken. Het tweede wat belangrijk is, is open je leven voor een jonger iemand. Geef je tijd en gebruik je talent voor een jonger iemand. Het kan zijn dat je heel goed kan barbecuen, doe dat. Als je heel goed kan koken, doe dat. Als je gaaf kan klussen, ga met een jong iemand klussen. Als je goed kan vissen, ga met hem vissen. Als je kan motorrijden, ga met hem motorrijden. En bel ze, maak tijd voor ze, open je leven. Mail ze en bid voor ze, WhatsApp ze. En als je bijvoorbeeld goed bent in barbecuen, nodig ze uit. Maak een lekkere kip, marineer hem goed. Hè? Die jongeren denken, halleluja, amen. Maar nodig ze uit. Dat is een van mijn passies. Ik hou ervan om te barbecuen. Nodig ze uit. En laat ze maar vragen stellen. Zeg maar, stel maar elke vraag die je wilt. Ik heb een aantal jaren geleden, toen wij oudsten waren, heb ik twee groepjes gehad op de zaterdagochtend, één keer per maand.
En wat ik dus deed, is vier jongens op zo'n zaterdagochtend, het waren 2 à 3 uurtjes.
Ze mochten iedere vraag stellen die ze wilden aan me. Daarnaast behandelde ik een aantal Bijbelse principes die belangrijk waren. En we hadden accountability. En dat waren verschillende heftige levensonderwerpen. Maar ik was er voor ze. Ik was er gewoon voor ze. Ik sprak met ze. En ja, dat was gewoon heel bijzonder. Dat was een bijzondere tijd. En die jongens heb ik nu nog heel goed contact mee. Ook nu weer met het spreken. Deze keer zijn er de jongeren zijn er niet die ik heb uitgenodigd. Maar de volgende spreekbeurten die ik heb, heb ik ze ook uitgenodigd om geïnspireerd te raken voor het plan dat God met hun leven heeft. Open je leven voor iemand. Bid ook voor iemand. Als je niet weet wie je zou kunnen coachen, zou kunnen discipelen, bid gewoon. Vraag God om een naam en God gaat het aan je geven. Vierde is, wees jezelf. Wees alsjeblieft jezelf. Ga niet Filemon nadoen of iemand anders die je in de kerk ziet, waar je denkt, zo moet ik zijn. Wees alsjeblieft jezelf. Dat werkt het beste, van jongeren prikken overal doorheen. Wees jezelf als geestelijke vader en moeder. En als je dan met ze praat, laatste punt daarbij, hoe het praktisch werkt, is oordeel niet. Spreek niet tegelijk. En voor mij is dat zo moeilijk als spreker. Ik wil gelijk zeggen, ja, maar dat staat in de Bijbel, dat staat in de Bijbel, maar God zegt dat. Maar alsjeblieft, laten we genadig zijn. Als jongens met mij delen dat ze aan pornografie verslaafd zijn, dan zeg ik niet, je bent slecht, je bent slecht, je gaat naar de hel. Oh ja, en trouwens, bel me. Nee, echt niet. Weet u, Jezus is genadig en zo mogen wij ook zijn. Laten we genadig zijn en die route met ze bewandelen. Want jongeren worstelen met zoveel. Dus laat ze hun verhaal vertellen. Geef ze wel het Bijbels perspectief daarna mee. Laat ze eerst helemaal uitpraten. Maar geef ze een Bijbels perspectief. Zodat ze een Bijbels wereldbeeld krijgen. Dat ze de wereld door een Bijbelse lens gaan zien. Weet je, het is zo belangrijk dat jongeren de wereld en waar ze zijn door Jezus zijn lens gaan zien. En sluit af met ze met gebed. Als je met jongeren samenkomt, bid voor ze. Het is zo bijzonder. Mijn vrouw en ik spreken gewoon met elkaar af. Als we iemand bellen, sluit alsjeblieft af met gebed. En het is vooral voor christenen, maar ook, ik doe het ook vaak wel eens met niet-christenen. En het is heel bijzonder. Soms denk je gewoon, ik spreek gewoon een gebed uit. Maar ik heb zo vaak teruggehoord, oh viel, God deed dat bij me. Of God deed dit bij me. Of het was zo mooi dat je voor me bad. Gebed heeft kracht. Laten we ook bidden met mensen. En ik wil je vandaag ook echt vragen om persoonlijk een keuze te maken om een geestelijke vader en moeder te worden. In Psalm 89 vers 2 staat, van uw liefde wil ik eeuwig zingen en van uw trouw getuigen van geslacht tot geslacht. Laten we getuigen van Jezus. En ik geloof dat als we ja zeggen als lichaam van Jezus, als de kerk, maar vooral als individu, als je vandaag ja zegt en je leven opent voor jongeren, dat God je kansen en gelegenheden gaat geven. En wij mogen dan op dat moment reageren op de kansen die God geeft en doen wat God vraagt. Al is het maar 1 jong leven dat je aanraakt, het is het waard en het is van belang. Die jongeren hebben het zo nodig. Ik ga afsluiten met een aantal punten. Wat moeten we ze nu meegeven? Wat voor belangrijke Bijbelse principes moeten we ze nu leren? De eerste is volharding. In 1 Jacobus 1 vers 2 tot en met 4 staat het stukje over volharding. En het is zo belangrijk dat we dat gaan doorgeven. Het geloof is niet een walk through the park. Dat we denken, ah, het is altijd relaxed. Het is altijd gezellig en Jezus zegent je. En chill, chill, chill. Lekker loungen. Nee, vaak ook als je christen bent, krijg je het moeilijk. Het christenleven is niet zonder pijn of moeite. Laten we jongeren leren om vol te houden in de stormen van het leven. En laten we ze ook leren om te volharden als mensen ze teleurstellen. Als je christen wordt, word je vaak een factor voor de tegenstander. Dan word je belangrijk als je eenmaal Jezus leert kennen. En dan zullen niet-christenen soms heel raar reageren. Leer jongeren om te volharden. Maar ook in de gemeente zul je teleurgesteld raken in mensen. Laat ze alsjeblieft dan volharden om bij Jezus te blijven. En om die Bijbel te lezen en om er op een Bijbelse manier mee om te gaan. En soms zullen ze ook teleurgesteld raken in God. Help ze dan om te volharden en om bij God te blijven. Want Hij is de enige die je helpt door die teleurstelling heen. Soms duurt het erg lang als we bidden. Maar laat ze daarin volharden. Leer ze dat en laten we dat zelf ook doen. Om te volharden in ons geloof. En om te volharden in onze relatie met Jezus. Het tweede wat we jongeren mogen meegeven is een doel in het leven. Weet u, we zijn hier niet voor niets op deze aarde. En we hebben nu een jongere generatie in Nederland, maar wereldwijd, die geen idee hebben waarom ze hier zijn. De nummer 1 vraag op Google is, why am I here? Dat is de meest gestelde vraag. Waarom ben ik hier? Vertel jongeren dat ze een doel hebben. Je bent hier niet voor niets. Je bent hier allereerst om Jezus te leren kennen. Dat is het eeuwig leven, zegt Johannes 17 vers 3. Maar je bent hier ook om God te weerspiegelen. Om Hem te laten zien op je school, op je werk, aan je familie, aan wie dan ook. God heeft je gemaakt om Hem te weerspiegelen. Geef jongeren alsjeblieft een doel. Zeg ze dat ze gemaakt zijn om de wereld te veranderen, om mensen te winnen voor Jezus. Dat is hun doel. Dat is ons doel als christenen. Als we ze niet leren dat God ze met een doel heeft gemaakt en dat ze mogen leven voor grotere dingen, dan krijgen we een generatie die onder hun potentieel leeft. Onder het plan dat God met hun leven heeft. En dat is gewoon triest. En ik zie het echt in kerken gebeuren dat ik jongeren zie die onder hun potentieel leven. Als je niet weet dat God je heeft geroepen om een geweldig huwelijk te hebben met een prachtige zielsverwant en om geweldige seks te hebben, is het niet gek dat je maar met iedereen naar bed gaat en samenwoont. Waarom drinken jongeren zich nou lam of gebruiken ze drugs? Ik geloof dat het is omdat ze niet het besef hebben dat ze een God hebben die zo bijzonder en verbazingwekkend is, dat ze niet hoeven te ontsnappen aan de realiteit. Je kan nuchter veel meer lol hebben dan wie dan ook. Als we jongeren niet vertellen dat hun leven een eeuwig doel heeft, is het niet gek dat ze hun geld weggooien en verspillen en gaan lenen. Als niemand je vertelt dat je leven van betekenis is en dat je je leven mag uitdelen. Laten we jongeren vertellen dat ze met een doel zijn gemaakt om Jezus te leren kennen, om Hem te weerspiegelen en de wereld te veranderen. En als je morgen opstaat, is het niet zomaar een dag, maar een dag waarin God je wil gebruiken. Hij wil de wereld om jou heen veranderen. Blijf gericht op Gods doel met je leven. En doe alles wat je kan om je roeping, je doel, je reputatie, je seksualiteit en je zuiverheid te beschermen. Je zult vallen, maar sta weer op. God heeft je met een doel gemaakt. En laten we dat doorgeven aan jongeren. Als je hier zit en je bent jong, weet je, Jezus wil je niet verliezen. Je bent te waardevol. Hij wil jou gebruiken. Laten we jongeren ook meegeven dat ze mogen dromen. Weet je, het is zo gaaf om te dromen. Ik heb zoveel dromen dat mijn vrouw er gek van wordt soms. Maar weet u, als de droom van God in mijn leven al kan uitkomen, dan droom ik niet groot genoeg. De volgende generatie hoort verder te gaan met de droom van God. En het bijzondere is, in Johannes 14 vers 2 zegt Jezus dat we grotere dingen gaan doen dan Hem. Als we in Jezus geloven. Weet u, en deze generatie, dit land, heeft grotere werken nodig. En laten we jongeren daarover laten dromen. Dat God grote dingen door ze heen gaat doen. Laten we ze helpen om te dromen. God kan zoveel mooie dingen in ons leven doen. Het vierde wat we jongeren mogen leren is vergeving. Moeder Teresa zegt, als we lief hebben, moeten we leren om te vergeven. Het is zo belangrijk dat we jongeren leren om te vergeven. Het is een van de moeilijkste dingen voor ons als volwassenen, toch? Of niet? Amen. Eén eerlijk iemand. Nee, een grapje. Maar weet u, vergeven is echt niet makkelijk. Maar het is zo belangrijk dat we dat aan onze jongeren meegeven. Want als we mensen niet vergeven, dan kunnen we zo blijven zitten in dat verleden. En vaak ook dat als we mensen niet vergeven, dan kunnen we bitter worden. En dan kan één ding wat gebeurd is, misschien op je 12e, op je 20e, misschien in de gemeente, of wat er ook is gebeurd, kan je afhouden van je dromen en het doel wat God voor je heeft. Laten we jongeren alsjeblieft leren om te vergeven. En dat God genade is. Dat hij liefde is. En wees wat dat betreft ook transparant. Laat je eigen worstelingen en levensverhalen. Vertel ze aan ze. En vertel ze ook hoe God jou heeft vergeven. En laten we vergeving en genade toepassen in het discipelen. Maar ook als ouders in onze opvoeding. Jezus, zijn genade is groot en het evangelie, als je dat zou moeten samenvatten, is dat ook vergeving. We zijn niet perfect en daarom is Jezus juist gestorven. Het vijfde wat wij aan jongeren mogen meegeven is Gods woord. Ik zei het al eerder, een Bijbels wereldbeeld. Het is zo key, zo cruciaal dat jongeren de Bijbel leren. Het is zo rijk, Gods woord. Als je antwoorden zoekt, maar ook als je geïnspireerd wil raken. Tegenwoordig heb je ook zoveel dwaalleren. Laten we ze ook leren om die Bijbel zelf te lezen. Als ik hier preek, dat je niet denkt, oh leuk dat hij dat zegt. Ik neem het aan. Maar laten ze zelf de Bijbel lezen. En het toetsen en kijken wat God in hun leven tot ze wil spreken. Er zit zoveel kracht in Gods woord. Toen Jezus ook in de woestijn was, toen zei hij ook, er staat geschreven, in moeilijke tijden hebben we ook Gods woord nodig en de kennis daarvan. En het belangrijkste ook daarin bij Gods woord, is dat Jezus het levend geworden woord is, het vlees geworden woord. Weet u, in hem hebben we nodig. Laatste punt is God op de eerste plaats. Laten we jongeren leren dat Jezus op de eerste plek komt. Het leven draait om Jezus. En als je God op de eerste plek zet in je tijd, je geld, je talent, dan zul je merken dat God je helpt, dat hij je zegent. In Jezus vind je voldoening, je identiteit en door Jezus kan je echt leven. Als je God op de eerste plek zet, dan kun je genieten als je jong bent en kun je vrij zijn. Amen. Ik wil je vragen om je ogen te sluiten. Heer, ik dank u dat u een God van generaties bent. Ik dank u dat Bethel ook zo'n mooie gemeente is met verschillende culturen, verschillende leeftijden. En ik wil zo bidden voor deze gemeente. Heer, wilt u ons helpen? Wilt u Bethel helpen om een gemeente te zijn voor meerdere generaties? Waarin mensen uit gaan kijken naar de volgende persoon waaraan ze Jezus mogen doorgeven, waaraan ze geestelijke lessen mogen leren. Heer, help ons om uw dromen te dromen als gemeente. Heer, help Bethel om als een licht in deze omgeving te zijn. Dat als jongeren hier komen die Jezus niet kennen, dat ze denken, wauw, wat bijzonder. Wat een acceptatie, wat een warm bad, waarin vaders en moeders, kinderen samen de enige ware God aanbidden. Heer, ik wil bidden voor deze gemeente. Ik heb heel veel gezegd, maar ik bid zo dat het gaat landen en dat het hart van deze gemeente wordt. Heer, en als ik kijk naar wat hier staat, Gods liefde ontvangen, delen en vermenigvuldigen. Ik bid dat het waarheid gaat worden. Dat ze het gaan zien. Dat ze zichzelf mogen gaan vermenigvuldigen. En dat uw grote daden bekend worden gemaakt aan de verschillende generaties. Heer, zegen deze gemeente. Zegen iedereen die hier zit. Heer, we zijn gemaakt om de wereld om ons heen te veranderen en daar dank ik u voor. Help ons om dat te doen. Help ons om meer geloof te hebben, om dicht bij u te blijven en van u te genieten. Dank u, Jezus, voor uw liefde, voor een ieder die hier zit. Zegen ze in Jezus' naam. Amen.